Hoofdstuk 17. Opnieuw bezoek van Lou en Dan. Die nacht werden ze door niemand gestoord en Timmy blafte niet één keer. Nobby sliep op een paar dekens in de wagen van de jongens en Pongo lag dicht naast hem. De aap leek het heerlijk te vinden dat hij mocht blijven logeren. Timmy was een beetje jaloers, omdat Pongo best veel aandacht kreeg. En daarom negeerde hij hem een beetje. De volgende ochtend na het ontbijt bespraken ze wie van hen naar de stad zou gaan. Niet Nobby en Pongo, want die mogen niet samen in de bus, zei Julian. Het is beter als jullie hier blijven. Toch niet alleen? Vroeg Nobby verschrikt. Stel je voor dat Lou en oom Den komen. Zelfs al heb ik Pongo bij me. Ik zou niet weten wat ik moet doen van angst. Dan blijf ik toch ook, zei Dick. We hoeven niet allemaal naar de stad te gaan om zaklampen te kopen. Oh, Julian, vergeet niet die brief voor papa en mama op de post te doen. Ze hadden een lange brief aan hun ouders geschreven, waarin ze verteld hadden wat er gebeurd was. Julian had de brief in zijn zak. Nee, doe ik, zei hij. We kunnen maar beter meteen gaan. Kom op, jongens. En jullie, Nobby en Dick, let goed op of die boeven terugkomen. George, Timmy, Annie en Julian liepen samen de heuvel af. Timmy rende kwispelstaartend voor ze uit. Pongo klom op het dak van de rode kampeerwagen om ze na te kijken. Nobby en Dick zochten een plaatsje in de zon op de stenen bank. Het is lekker hier, zei Nobby. Veel fijner dan beneden. Wat zouden ze bij het circus nu wel niet denken over Pongo en mij? Ik wil wedden dat meneer Giorgio, de directeur van het circus, woedend is omdat Pongo weg is. Het zal me niks verbazen als ze iemand naar boven sturen om ons te halen. Inderdaad kwamen er op een gegeven moment twee mannen naar boven om hem te halen. Lou en Tijger Den. Ze slopen door de hei en het struikgewas en keken goed uit of ze Pongo of Timmy niet zagen. Pongo zag hen al lang voordat ze hem gezien hadden en hij waarschuwde Nobby door zachtjes te piepen. Nobby werd spierwit. Hij was doodsbang. Kruip in een van de kampeerwagens, zei Dick zacht. Ik zal die twee wel te woord staan. Als het nodig is, helpt Pongo me. Nobby ging vlug de groene kampeerwagen binnen en sloot de deur achter zich. Dick bleef wachten waar hij zat. Pongo hurkte rustig op het dak van de kampeerwagen. Toen kwamen Lou en Den tevoorschijn. Ze zagen Dick, maar Pongo niet. Ze keken rond of ze de anderen zagen. Wat willen jullie? Vroeg Dick. We zoeken Nobby en Pongo, zei Lou nors. Waar zijn ze? Ze blijven bij ons, zei Dick. Dacht je dat nou echt? Zei Tijger Den. Ik ben verantwoordelijk voor Nobby, begrijp je? Ik ben zijn oom. Mooie oom, zei Dick. Tussen haakjes, hoe is het met die hond die je vergiftigd hebt? Tijger Den werd rood van woede. Hij keek alsof hij Dick het liefst van de heuvel af wilde gooien. Pas op met wat je tegen me zegt, siste hij. Nobby beefde toen hij het boze geschreeuw van zijn oom hoorde. Pongo bleef doodstil zitten, maar zijn blik voorspelde niet veel goeds. Je mag wel weer naar je eigen kamp gaan hoor, zei Dick nog steeds op dezelfde rustige toon tegen Den. Ik heb je al gezegd dat Nobby en Pongo voorlopig bij ons blijven. Waar is Nobby? Schreeuwde Tijger Den. En hij zag eruit alsof hij zou ontploffen. Wacht maar tot ik hem te pakken krijg, wacht maar. Hij liep in de richting van de kampeerwagens, maar Pongo sprong van het dak bovenop Den en gooide hem tegen de grond. Hij krijste zo angstaanjagend dat Den niet meer wist hoe hij het had. Roep hem terug, schreeuwde hij. Lou, kom helpen. Pongo luistert niet naar mij, zei Dick, die rustig bleef kijken. Hoepel nou maar op, anders bijt hij een groot stuk uit je. Den strompelde naar de stenen bank en keek alsof hij Dick wilde aanvliegen. Maar die bleef rustig zitten. En om de een of andere reden durfde Den hem niet aan te raken. Pongo had hem losgelaten en stond nu dreigend naar hem te kijken. Zijn lange armen hingen langs zijn lichaam en hij stond klaar om de mannen weer naar de keel te vliegen als ze dichterbij zouden komen. Tijger Den raapte een steen op en bliksemsnel vloog Pongo weer op hem af, gooide hem weer omver, zodat hij een heel stuk de heuvel afrolde. Hij krabbelde weer overeind en ging er woedend schreeuwend vandoor. Lou had het ook op een holle gezet. Pongo ging opgetogen achter hen aan. Hij begon ook met stenen te gooien en hij kon goed mikken. Dat hoorde Dick wel aan het geschreeuw van Lou en Den. Toen Pongo terugkwam, keek hij heel tevreden. Hij liep naar de groene kampeerwagen en Dick riep, je kunt weer tevoorschijn komen, Nobby. Ze zijn weg. Nobby kwam de wagen uit. Pongo sloeg onmiddellijk zijn arm om hem heen en brabbelde zachte geluidjes in zijn oren. Nobby keek een beetje beschaamd. Ik ben een lafaard, zei hij. Ik schaamde me dood. Ik laat jou alles alleen opknappen. Ah joh, maakt toch niet uit, zei Dick oprecht. En volgens mij denkt Pongo er precies zo over. Je hebt geen idee hoe gevaarlijk Lou en Dan echt zijn, Dick, zei Nobby. En hij keek langs de heuvel naar beneden om er zeker van te zijn dat de mannen weg waren. Ze doen echt alles, hoor. Ze steken zo jullie wagens in brand, laten ze van de heuvel afrijden, vergiftigen je hond. Ze doen alles wat ze maar kunnen verzinnen om jullie kapot te maken als ze de kans krijgen. Nou, om je de waarheid te zeggen, hebben we al een paar spannende avonturen achter de rug met types die waarschijnlijk net zo gevaarlijk waren als Lou en Dan, zei Dick. Op de een of andere manier raken wij altijd in avonturen verzeild. Begin dit jaar gingen we bijvoorbeeld met vakantie naar de Smokkelaarsrots. En geloof me, je gelooft gewoon niet wat we daar allemaal beleefd hebben. Vertel eens, zei Nobby en hij ging naast Dick zitten. We hebben tijd genoeg voordat de rest terugkomt. Dick vertelde over de spannende avonturen die ze hadden beleefd en de tijd vloog voorbij. Ze keken verbaasd op toen ze geblaf hoorden. George kwam aanhollen met Timmy vlak achter zich. Is alles goed met jullie? Is er iets gebeurd terwijl we weg waren? Moet je horen, we zagen Lou en Tijger Dan in de bus stappen toen wij eruit kwamen. Ze hadden grote tassen bij zich en het leek wel alsof ze van plan waren een tijdje weg te gaan. Nobby's gezicht klaarde meteen op. Echt? Oh, dat is mooi. Ze zijn hier geweest, maar Pongo heeft ze weggejaagd. Ze moeten teruggegaan zijn naar het kamp om hun tassen te halen. Het zou echt geweldig zijn als ze een tijdje weg waren. We hebben hele mooie zaklampen, zei Julian en hij liet Dick de zijne zien. Moet je kijken wat een licht. Hier, Dick, die is voor jou. En deze voor Nobby. Dankjewel, zei Nobby. Toen kreeg hij een kleur. Ik heb hier niet genoeg geld voor, zei hij verlegen. Je krijgt hem van ons, zei Annie meteen. Cadeautje. Echt? Hartstikke bedankt, zei Nobby. En hij was er helemaal van onder de indruk. Ik heb nog nooit een cadeau gehad. Super zeg. Pongo stak zijn hand uit naar Annie en maakte kwetterende geluidjes, alsof hij wilde vragen. En ik? Heb je niks voor mij? Ah, stom, we hebben geen zaklamp voor Pongo meegebracht, zei Annie met een grijns. Dat we daar nou niet aan gedacht hebben. Dat is maar goed ook, lachte Nobby. Hij zou hem de hele dag aan en uit doen. De batterij zou zo leeg zijn. Ik geef hem mijn oude zaklamp wel, zei George. Hij is wel kapot, maar dat zal Pongo een zorg zijn. Pongo vond de lamp hartstikke leuk. Hij drukte steeds op het lichtknopje en keek dan geïnteresseerd in de lamp. Alsof hij zich afvroeg waar dat knopje nou voor was. Iedereen moest erg om hem lachen en dat vond Pongo weer erg interessant. Hij danste om ze heen om te laten zien hoe blij hij was dat ze lachten. Hé, is dit niet een goed moment om nu die gang te gaan verkennen? Lou en Dan zijn er nu toch vandoor, zei Julian. Als ze echt tassen meegenomen hebben, zullen ze vanavond wel niet terugkomen. Dan hebben we dus alle tijd om rustig de gangen en grotten te verkennen. Ja, goed idee, riep George. Ik wil niets liever dan naar beneden gaan en grote ontdekkingen doen. Nou, laten we dan eerst wat gaan eten, zei Dick, die zoals gewoonlijk alweer honger had. Het is een lange etenstijd geweest. Het moet een uur of 12:30 zijn. George en ik maken wel wat te eten, zei Annie. Op weg hierheen zijn we langs de boerderij gegaan en we hebben weer allerlei lekkere dingen meegebracht. George stond met tegenzin op. Timmy volgde haar. Toen het eten klaar was, gingen ze allemaal op de stenen bank zitten eten. Mevrouw Maggie heeft ons vandaag een hele grote reep chocola gegeven, zei Annie. En ze liet Dick en Nobby een grote plak chocola zien. Lekker, hè? Nee, Pongo, die is niet voor jou. Eet netjes je appel op. Laten we ook maar een paar boterhammen meenemen naar beneden, zei Julian. We weten niet hoe lang we daar blijven en het is ook wat overdreven om voor de thee naar boven te gaan. Picknicken in die grot, riep Annie. Dat is spannend. Wacht even, dan ga ik een paar boterhammen inpakken. Oh nee, we nemen gewoon een stuk brood mee, boter, een stuk ham en een stuk cake. Moeten we ook iets te drinken meenemen? We kunnen zo lang wel zonder drinken, zei Julian. Het belangrijkste is dat we geen honger krijgen tijdens onze expeditie. Dick en Nobby ruimden samen de borden op en wasten af. Annie had intussen het brood en de rest van het eten in papier gepakt en in Julians schoudertas gedaan. Ze stopte de chocola er ook in. Na een tijdje waren ze klaar. Timmy kwispelde. Hij had wel in de gaten dat ze er weer op uittrokken. Met z'n vijven duwden ze de kampeerwagen een eindje achteruit om het gat vrij te maken. Ze hadden de wagen de avond daarvoor weer op zijn plaats gezet, omdat ze rekening hielden met de mogelijkheid dat Lou en Dan terug zouden komen om naar de grot te gaan. En zolang de kampeerwagen erop stond, kon niemand naar beneden gaan. Nobby en Julian trokken de heiplaggen en de planken weg en legden ze naast het gat. Zodra Pongo de put zag, deinsde hij angstig achteruit. Hij herinnert zich hoe donker het is daar beneden, zei George. Hij vindt het maar niks. Kom maar, Pongo, je hoeft niet bang te zijn. Maar Pongo was niet naar beneden te krijgen. Hij krijste als een mager speenvarken toen Nobby hem probeerde te dwingen. Laat maar, zei Julian. Jij moet hier bij hem blijven. Ja, dag, en alle spanning mislopen zeker, riep Nobby verontwaardigd. Ik dacht het niet. We binden Pongo vast aan een wiel van de wagen, dan kan hij niet weglopen. Lou en Dan zijn weg en we hoeven niet bang te zijn dat iemand anders zo'n grote aap iets zal doen. We binden hem gewoon vast. En dus werd Pongo stevig aan een van de wielen van de kampeerwagen vastgebonden. Braaf, Pongo, wacht hier tot we terugkomen, zei Nobby. En hij zette een emmer water naast hem, zodat hij kon drinken als hij dorst had. We blijven niet lang weg. Pongo keek ze met een bedroefd gezicht na. Maar hij liet zich liever vastbinden dan dat hij met ze mee naar beneden ging. En dus keek hij toe hoe iedereen één voor één in de put verdween. Timmy sprong er ook in en toen waren ze allemaal weg. Een nieuw avontuur was begonnen. Hoofdstuk 18. In de heuvel. Iedereen had op aanraden van Julian een extra dikke trui aangetrokken, want hij wist dat het koud was in de donkere heuvel. Nobby had een trui van Dick geleend. Toen ze door de donkere gang liepen, waren ze blij dat Julian eraan had gedacht, want het was echt koud daar beneden. Ze kwamen bij de kleine grot aan en Julian liet de ijzeren ladder zien die naar het gat in het dak leidde. Spannend, zei George met een stem die beefde van opwinding. Dit soort avonturen vind ik geweldig. Waar zouden we terechtkomen als we door dat gat kruipen? Ik wil eerst. Mooi niet, zei Julian vastberaden. Ik ga eerst. We weten niet wat er aan de andere kant van dat gat is. Met zijn zaklampje tussen zijn tanden ging hij naar boven, want hij had zijn handen nodig om te klimmen. Zijn voeten vonden steun op stevige ijzeren pennen die in de rotswand zaten, en het was redelijk makkelijk om naar boven te klimmen. Hij kwam bij het gat in het plafond van de grot en stak zijn hoofd erdoor. Toen riep hij verbaasd. Nou ja, jongens, er is hier een enorme grot, volgens mij zo groot als 3 voetbalvelden, en de muren glinsteren. Hij klom door het gat en ging op de vloer van de grote grot staan. De wanden straalden een vreemd licht uit en Julian deed zijn zaklamp uit. Het fosforiserende licht van de wanden van de grot was bijna zo sterk dat je erbij kon zien. Eén voor één kwamen de anderen naar boven en keken vol verbazing om zich heen. Het lijkt Aladdin's grot wel, riep Annie uit. Wat gek, dat licht dat van de muren straalt. Die glittertjes zitten zelfs op het plafond. Dick en George hadden grote moeite om Timmy ook door het gat te krijgen, maar het lukte ze toch. Toen hij overal om zich heen dat vreemde licht zag, liet hij zijn staart hangen. Maar hij begon meteen weer te kwispelstaarten toen George hem op zijn rug klopte. Wat een enorme ruimte, zei Dick. Zouden die kerels hier ergens hun schat verborgen hebben? Julian deed zijn zaklamp weer aan en liet het licht in het rond schijnen. Ik zie niks liggen hier, zei hij. Maar het lijkt me het beste dat we deze grot eerst grondig onderzoeken voordat we verder gaan. En dus verkenden ze alle 5 de grot tot in alle hoeken, maar ze konden niets bijzonders vinden. Opeens gaf Julian een schreeuw en hij raapte iets op. Een peukje, zei hij. Dat betekent dat Lou en Dan hier geweest zijn. Kom, laten we proberen nog een andere uitgang te vinden. Helemaal aan het andere einde, halverwege het plafond, zat een groot gat in de glinsterende wand. Het leek wel een tunnel. Julian klom erin en liep de anderen. Ze moeten hier doorheen zijn gegaan, zei hij. Ik heb een afgebrande lucifer gevonden bij de ingang van de tunnel. Vreemd tunnel, zo had je er getoond en hij het veel konks door de... Julian dacht dat er vroeger water doorheen gestroomd moest hebben, maar nu was het droog. De vloer was heel glad, alsof een beek die in de loop van vele jaren had uitgesleten. Ik hoop dat die beek het niet in zijn hoofd haalt er ineens weer doorheen te gaan stromen, zei George. Dan worden we kletsnat. De tunnel liep steeds dieper de heuvel in. Annie dacht dat er geen eind aan zou komen. Toen week de wand plotseling aan één kant terug en vormde een diepe spelonk in de rotsen. Julian, die vooraan liep, liet zijn zaklamp in de spelonk schijnen. Hé, jongens, schreeuwde hij, dit is de plaats waar die mannen hun spullen verstoppen. Er ligt hier een enorme berg spullen. De anderen kwamen zo dicht mogelijk om hem heen staan en lieten het licht van hun lampen in de spelonk rondgaan. In de ruime inham lagen kisten en pakken, zakken en dozen. Ze staarden er met open mond naar. Wat zou erin zitten? Vroeg Nobby nieuwsgierig. Laten we kijken. Hij legde zijn lamp neer en maakte een zak open. Hij stak zijn hand erin en haalde iets tevoorschijn dat rond was en glansde als goud. Hallo, hé, zei Nobby. Dit is dus de reden dat we afgelopen jaar in ons kamp bezoek kregen van de politie. Ze hebben alles doorzocht, maar de buit lag veilig hier verstopt. Kijk eens wat een mooi spul. Het is niet te geloven. Het lijkt wel alsof ze bij de koningin ingebroken hebben. De zak zat vol met prachtige gouden voorwerpen. Kopjes, borden, dienbladen. Ze zetten alles naast elkaar in de spelonk. De spullen glansden in het licht van hun zaklampen. Dit kun je geen kruimeldieven meer noemen, zei Julian. Dat lijkt me duidelijk. Even in die kist kijken. De kist was niet op slot. Het deksel ging gemakkelijk open. Het eerste dat ze eruit haalden was een Chinese vaas. Zo broos dat het leek alsof hij zou breken als je er tegenaan blies. Ik heb helemaal geen verstand van porselein, zei Julian, maar ik denk dat deze vaas een kapitaal waard is. Misschien wel duizenden ponden. Een antiek verzamelaar zou er waarschijnlijk heel veel geld voor neerleggen. Wat een criminele, zegt die Luenden. Moet je kijken, riep George, en ze haalde een paar leren doosjes uit een kist. Dit lijken wel juwelendoosjes. George deed er een paar open. Iedereen was doodstil van bewondering. Diamanten flonkerden, robijnen gloeiden, smaragden verspreidden hun groene gloed. Halskettingen, armbanden, ringen, broches. De prachtigste juwelen lagen te schitteren in het licht van de 5 zaklampen. In een van de doosjes zat een kroontje dat helemaal met diamanten bezet was. In een van de doosjes zat een kroontje dat helemaal met diamanten bezet was. Annie nam het er voorzichtig uit en zette het op haar hoofd. Ik ben een prinses, riep ze. Dit is mijn kroon. Nou, dat staat je goed, zei Nobby bewonderend. Je bent net zo mooi als Delphine van ons circus. Ze rijdt op een ongezadeld paard door de piste en dan schitteren al haar juwelen. Annie deed halskettingen en armbanden om en ging als een prinses op een uitstekende richel zitten. Ze zag eruit als een tovervee met al die juwelen. Toen deed ze alles weer af en legde het voorzichtig terug in de kleine doosjes. Man, wat hebben die lui een enorme buit binnengesleept, zei Julian, toen hij in een andere kist zilveren borden en lepels vond. Het zijn echt eerste klas inbrekers. Volgens mij weet ik wel hoe ze werken, zei Dick. Je zei toch dat Lou zo'n goede acrobaat is, Nobby? Ik wil wedden dat hij tegen de muren opklimt en over de daken loopt en zo, en Tiger Den blijft beneden staan om alles op te vangen wat hij naar beneden gooit. Ja, zo moet het wel ongeveer gaan, ja, zei Nobby, die met een prachtige zilveren beker in zijn hand stond. Lou kan overal tegenop klimmen, langs regenpijpen, in bomen, zelfs tegen de kale muur van een huis, denk ik. En hij springt als een kat. Ik denk dat hij en Tiger Den hier al heel lang mee bezig zijn. Als we op tournee gingen en ik 's nachts wakker werd en mijn oom was er weer eens niet, dan was hij er natuurlijk weer op uitgetrokken om in te breken. Ik denk dat ze alle gestolen spullen bewaren in die wagen die je ons liet zien, zei Julian. Toen je er een keer in wilde kijken en hij betrapte je, werd hij toch zo kwaad op je? Waarschijnlijk bewaren ze alle buit in die wagen. En eens in de zoveel tijd als het circus hier in de buurt kampeert, gaan Lou en hij hier naartoe om alles te verstoppen. Ze wachten tot de politie stopt met zoeken naar de gestolen voorwerpen en dan komen zij alles hier weer halen en verkopen ze het ergens. Dat klinkt logisch, zei Dick. Ze hebben er wel het perfecte leven voor. Ze trekken van de ene plaats naar de andere, horen dat ergens prachtige juwelen of gouden en zilveren spulletjes zijn, trekken er 's nachts stiekem op uit en Lou klimt als een kat omhoog naar de slaapkamers. Ik zou wel eens willen weten hoe ze dit plekje hebben gevonden. Het is de perfecte schatkamer. Ja, niemand komt toch ooit op het idee om hier te zoeken, zei George. En dat wij nou net onze kampeerwagen boven de ingang van hun schatkamer zetten, zei Julian. Wat zullen ze gebaald hebben, zeg, toen ze erachter kwamen. Maar wat doen we nu? Vroeg ik. Alles aan de politie vertellen, zei Julian meteen. Dat lijkt me de enige mogelijkheid. Wat dacht jij dan? Ik wil wel eens zien hoe die reageren als ze voor het eerst deze buit zien. Ze legden alles weer voorzichtig terug in de spelonk. Julian liet het licht van zijn zaklamp verder de tunnel inschijnen. Zullen we nog verder gaan? Vroeg hij. Het kan wel, kijk maar. Nou, laten we maar teruggaan, zei Nobby. We moeten de politie gaan waarschuwen. Ah, kom op, laten we gaan kijken waar die tunnel naartoe loopt, zei George. Dat duurt toch niet zo lang? Oké, zei Julian, die eigenlijk ook heel graag verder de tunnel in wilde gaan. Hij ging voorop en verlichtte met zijn zaklamp de weg. Die tunnel kwam weer uit in een grot. Maar die was lang zo groot niet als de grot waar ze eerder waren. Aan het eind ervan glinsterde iets zilverachtigs dat leek te bewegen. Ze hoorden ook een vreemd geluid. Wat is dat? Vroeg Annie geschrokken. Ze bleven staan en luisterden. Water, zei Julian. Natuurlijk. Horen jullie het stromen? Het is een ondergrondse beek die door de heuvel stroomt. Net als de beek die we gezien hebben voordat we bij onze kampeerplaats kwamen, zei George. Die stroomde ook uit de heuvel, weten jullie nog? Misschien is het wel dezelfde. Ik denk het ook, zei Dick. Ze liepen naar het water toe en keken ernaar. Het stroomde dicht langs de wand van de grot. Misschien stroomde het vroeger door de grot en door de tunnel waar we net doorheen zijn gekomen, zei Julian. Ja, kijk maar, er loopt een diepe geul door de vloer van de grot. Vroeger moet de beek hier doorheen gestroomd hebben. En om een of andere reden heeft het toen een andere uitweg gezocht. Laten we teruggaan, zei Nobby. Ik wil weten of alles goed is met Pongo. Ik vind het niet zo'n fijn idee dat we hem alleen hebben gelaten. En ik begin het ook koud te krijgen. Laten we teruggaan naar de zon en dan eten we buiten. Want ik heb helemaal geen zin om hier beneden in het donker te eten. Oké, zei Julian. En ze liepen terug door de tunnel. Ze kwamen door de spelonk waarin de buit van de inbrekers lag en weer in de grote glinsterende grot. Ze liepen naar het gat waardoor ze in de kleine grot kwamen. Eén voor één gingen ze naar beneden. Julian en George droegen Timmy. Maar dat ging niet zo gemakkelijk, want hij was behoorlijk groot. Toen liepen ze verder door de gang naar de put. Ze hadden allemaal zin om weer naar het zonlicht te gaan. Hé, ik zie het daglicht niet door het gat schijnen, zei Julian verbaasd. Ik snap er niks van. We moeten er nu toch vlakbij zijn? Hij liep tegen een harde rotswand aan en zuchtte van verbazing. Waar was het gat nou? Waren ze verdwaald? Toen liet hij het licht van zijn zaklamp naar boven schijnen en zag dat ze in de put waren, maar er viel geen licht naar binnen. Hé, riep Julian geschrokken. Oh nee, hè? Weet je wat er volgens mij is gebeurd? Wat? Vroegen ze allemaal angstig. Het gat is dicht, riep Julian. We kunnen er niet meer uit. Iemand heeft de planken over de put gelegd en ik wil wedden dat ze de kampeerwagen ook weer op zijn plek hebben gezet. We kunnen er niet meer uit. Ze staarden allemaal geschrokken naar de afgesloten opening. Ze zaten gevangen. Wat moeten we nu in vredesnaam doen? Vroeg George. Hoofdstuk 19. Gevangen. Julian gaf geen antwoord. Hij was boos op zichzelf dat hij er niet aan gedacht had dat dit zou kunnen gebeuren. Hoewel ze gezien hadden dat Lou en Dan met hun tassen in de bus stapten, wilde dat natuurlijk niet zeggen dat ze zouden overnachten in de stad. Misschien hadden ze in de tassen dingen gestopt die ze gingen verkopen en waren ze daarna meteen weer teruggekomen om meer te halen. Julian dacht hardop. Ze zijn stiekem teruggekomen om te proberen om Nobby en Pongo terug te halen. Wat stom dat ik er nou niet aan heb gedacht dat zoiets kon gebeuren. En daarna zei hij iets daadkrachtiger. Oké, jongens. Om te beginnen gaan we proberen of we die planken weg kunnen krijgen. Met een beetje geluk lukt het wel. Hij deed zijn best en het lukte hem inderdaad om de planken een eindje te verschuiven. Maar waar hij al bang voor was, de kampeerwagen stond weer op zijn plaats boven het gat. Zelfs al zou het hem lukken om de planken weg te schuiven, dan konden ze er nog niet uitkomen. Misschien kan Pongo ons helpen, zei hij ineens. Hij schreeuwde, Pongo, Pongo, kom eens! Ze stonden allemaal doodstil en ze hoopten dat ze Pongo zouden horen. Maar het bleef doodstil. Ze begonnen allemaal te roepen, maar het had geen zin. Pongo kwam niet. Wat was er met hem gebeurd? Nobby maakte zich verschrikkelijk veel zorgen. Wist ik nou maar wat er gebeurd is, riep hij steeds opnieuw. Ik heb het gevoel dat er iets verschrikkelijks aan de hand is met Pongo. Waar kan hij toch zijn? Pongo was niet zo heel ver weg. Hij was alleen bewusteloos en kon het wanhopige geschreeuw van de kinderen niet horen. Wat erg. Waar Julian bang voor was, was inderdaad gebeurd. Lou en Tiger Dan waren teruggekomen en hadden geld meegebracht om te proberen Nobby en Pongo daarmee terug te lokken. Toen ze dicht bij de kampeerwagens kwamen, bleven ze staan en schreeuwden Nobby, Nobby, we willen je vrienden zijn, we willen je geen kwaad doen, we hebben geld voor je bij ons, doe nou gewoon verstandig en ga met ons mee terug naar het kamp, meneer Giorgio heeft naar je gevraagd. En toen er geen antwoord was gekomen, waren ze verder gelopen naar de kampeerwagens. Toen zagen ze Pongo en onmiddellijk bleven ze staan. De chimpansee kon niet bij ze komen, want hij was vastgebonden. Hij kon alleen maar naar ze grommen. Waar zijn die rotkinderen gebleven? Vroeg Lou. Toen zag hij dat de kampeerwagen een eindje verplaatst was en hij begreep meteen alles. Den, ze hebben de bergplaats gevonden, die kleine bemoeialen. Kijk, ze hebben de wagen verschoven om bij de put te kunnen komen. Wat nu? Om te beginnen dit, siste tijger Den woedend. En hij pakte een grote steen en gooide die uit alle macht naar Pongo. Die probeerde weg te springen, maar hij zat vast en kon de steen niet ontwijken. Hij werd precies op zijn kop geraakt. Hij krijste van pijn, viel neer en bleef roerloos liggen.
Je hebt hem vermoord, zei Lou.
Des te beter, zei Tijger Den. Laten we nu eens gaan kijken of die put echt open is. Als ik die jongens te pakken krijg, dan draai ik ze hun nek om.
Ze liepen om de kampeerwagen heen en zagen dat de put geopend was. Ze begrepen dat de kinderen in de gangen zaten.
Ze zijn nu beneden, zei Tijger Den en hij stikte bijna van woede.
Wat zullen we doen? Naar beneden gaan en met ze afrekenen? Dan halen we onze buit en dan gaan we er vandoor. We waren toch al van plan om er morgen tussenuit te knijpen, dus dan kunnen we net zo goed nu de spullen halen.
Wat? Op klaarlichte dag?
En dan de kans lopen dat iemand van de boerderij ons ziet? Riep Lou verontwaardigd uit. Hij lachte minachtend.
Nou, jij bent een slimme jongen, zei hij honend.
Heb je dan een beter idee? Zei Tijger Den. Waarom houden we ons niet aan ons oorspronkelijke plan? Zei Lou. Als het donker is, gaan we naar beneden en halen we de buit. We kunnen de wagen hierheen halen. Over die kinderen hoeven we ons geen zorgen te maken. Die zitten onder de grond en we kunnen ze opsluiten, zodat wij er vandoor kunnen.
Oké, zei Den. En hij grijnsde, zodat zijn lelijke gele tanden zichtbaar werden. Oké, we sluiten de put en zetten die kampeerwagen er weer bovenop. En vanavond als het donker is, komen we met onze wagen hierheen en dan gaan we naar beneden, halen onze buit en doen de boel weer dicht zonder die ettertjes eruit te halen. Op het moment dat we veilig ver weg zijn, sturen we Giorgio een kaartje waarop staat waar de kinderen zijn en dat hij ze moet bevrijden.
Waarom zouden we het onszelf zo moeilijk maken? Zei Lou. Laat ze maar verrekken, daar onder de grond, die kleine snotneuzen. Het is hun eigen schuld.
Nee joh, dat kunnen we niet maken, zei Den. En bovendien, de politie zou ons meteen verdenken. We moeten wat eten voor ze meenemen, zodat ze het kunnen uithouden tot wij veilig zijn. Ik wil echt niet dat ze van de honger sterven, Lou. Je weet nooit waar zoiets toe leidt.
De mannen legden de planken weer over de put en gooiden de heiplaggen er bovenop. Toen duwden ze de kampeerwagen weer op de plaats waar hij gestaan had. Ze keken naar Pongo. De chimpansee lag nog steeds op zijn zij en de mannen zagen dat hij een flinke wond aan zijn kop had.
Hij is niet dood, zei Lou en gaf hem een schop. Hij komt heus wel weer bij. Het lijkt me geen goed idee om hem mee te nemen. Stel je voor dat hij op weg naar het kamp bijkomt en dat hij ons aanvliegt. We hebben vanavond in elk geval geen last meer van hem, want hij zit vastgebonden.
Ze liepen de heuvel weer af. 10 minuten daarna waren Julian, Dick, George, Annie, Nobby en Tim bij de uitgang van de tunnel aangekomen en vonden ze het gat afgesloten. Als ze die tunnel niet verder hadden onderzocht, waren ze op tijd bij de uitgang geweest en dan hadden ze Timmy op de twee mannen kunnen afsturen. Maar nu waren ze te laat. De uitgang was volkomen geblokkeerd. Niemand kon eruit. En Pongo bleef alleen en gewond liggen. Ze waren behoorlijk onder de indruk en die begon zelfs een beetje te huilen, hoewel ze probeerde om het niet aan de anderen te laten merken. Maar Nobby zag dat ze van streek was en sloeg zijn arm om haar heen. Niet huilen, Annie. Het komt allemaal weer goed.
Het heeft geen zin om hier te blijven, zei Julian. We moeten ergens heen gaan waar we meer ruimte hebben en waar we goed kunnen zitten. En ik wil ook iets eten, ik heb honger.
Ze liepen terug door de gang, kropen door het gat in het plafond en kwamen zo opnieuw in de glinstergrot. Ze vonden een plekje waar de vloer niet zo hard was en gingen daar zitten. Julian maakte de tas open en verdeelde het brood.
We moeten onze zaklampen uitdoen. We laten er 1 aan, zei Julian, want we weten niet hoe lang we hier nog moeten blijven. Het zou niet best zijn als we zonder licht kwamen te zitten.
Ze deden meteen allemaal hun zaklampen uit, want het leek ze inderdaad maar niks om daar binnen in die donkere heuvel te zitten zonder licht. Julian deelde boterhammen uit en ze deden er plakken op van de ham van mevrouw Mackie. Ze voelden zich wel wat beter toen ze allemaal goed hadden gegeten.
Dat was lekker, zei Dick. We moeten die chocola nog niet opeten, hoor. We kunnen die reep beter tot later bewaren.
Man, ik heb wel dorst, zeg.
Ik ook, zei Nobby. Mijn tong hangt zowat uit mijn mond, net als bij Timmy. Laten we een beetje gaan drinken.
Ja, waar dan? Vroeg Annie met gefronste wenkbrauwen.
Nou, er was toch een beek in die andere grot, zei Nobby. Daar kunnen we toch wel wat drinken? Ik weet niet hoor, zei Julian. Mijn moeder heeft ons verboden om ongekookt water te drinken als we kamperen. Maar ja, we wisten van tevoren natuurlijk niet dat dit ons zou overkomen. Oké, we gaan de tunnel door, naar die beek. Ze liepen door de lange, kronkelende tunnel en kwamen door de spelonk waar de gestolen spullen lagen. Ze liepen verder en kwamen in de grot waar de beek doorheen stroomde. Ze maakten een kommetje van hun handen, schepten het koude water erin en dronken. Het water smaakte heerlijk. Het was helder en lekker koel. Timmy dronk ook. Hij vertrouwde het hele avontuur niet zo erg, maar zolang hij bij George was, vond hij alles best. Als zijn baasje het in haar hoofd haalde onder de grond te gaan wonen als een worm, dan vond hij dat prima, als hij maar bij haar mocht zijn. Ik vraag me af of deze beek echt naar buiten stroomt, zei Julian ineens. Als dat zo is, kunnen we misschien door dat gat naar buiten. Ja, dan worden we wel erg nat, zei George. Maar dat is niet zo erg. Oké, laat het maar proberen. Ze liepen naar de plek waar de beek in een tunnel verdween. Net zo'n tunnel als die waar ze doorheen waren gekomen. Julian liet het licht van zijn zaklamp erin schijnen. We kunnen door de beek lopen, denk ik. Hij stroomt wel snel, maar hij is niet zo erg diep. Weet je wat? Ik ga een stukje verder, even kijken waar de beek naartoe loopt, en dan kom ik terug om het jullie te vertellen.
Nee, zei George meteen. Als jij gaat, gaan we mee. Stel je voor dat je ons niet meer terug kunt vinden. Dat zou verschrikkelijk zijn.
Goed, zei Julian. Het leek me alleen onzin als we allemaal nat worden, maar goed, kom op, we proberen het meteen. Eén voor één stapten ze in de beek. De stroom trok aan hun benen. Maar het water kwam nog niet eens tot aan hun knieën. Bij het licht van één zaklamp liepen ze langzaam verder door het water, zich afvragend waar die beek ze naartoe zou brengen. Timmy kon op sommige stukken lopen, op andere moest hij zwemmen. Hij vond het hele waterballet absoluut niet leuk. Tim zwom langs Julian en sprong een eindje verder op een richel.
Goed zo, Timmy, zei Julian, en hij klom er ook op.
Hij moest wel gebukt lopen, anders raakte hij met zijn hoofd de bovenkant van de tunnel, maar hij liep nu tenminste niet meer met zijn benen in het ijskoude water. Maar de richel liep niet helemaal door, dus een stukje verder moesten ze weer in het water stappen, dat nu ineens veel dieper was.
Getver, komt nu bijna tot mijn middel, zei Annie.
Ik hoop dat het niet dieper wordt. Ik houd mijn kleren al zoveel mogelijk omhoog, maar ze worden toch nog drijfnat.
Gelukkig werd de beek niet dieper, maar het water leek wel sneller te gaan stromen.
We gaan een beetje bergafwaarts, zei Julian op een gegeven moment. Misschien komen we dichter bij de plek waar die beek de berg uitstroomt.
Een eindje voor zich uit zag Julian plotseling een vaag schijnsel. Hij vroeg zich af wat dit kon zijn.
Het bleek daglicht te zijn dat door een gat in de berg naar binnen scheen. En het water stroomde er naar buiten in een woeste waterval.
We zijn er bijna, riep Julian. Kom mee!
Met hernieuwde moed liepen ze allemaal door het water. Ze zouden nu snel in de warme zon zijn en dan konden ze naar Pongo toe en met de eerste de beste bus naar het politiebureau gaan. Maar tot hun grote teleurstelling werd het water veel te diep om er nog verder doorheen te lopen. Nobby bleef plotsklaps staan.
Ik durf niet verder te gaan, zei hij. Ik val bijna ondersteboven, zo sterk is de stroom.
En ik ook, zei Annie angstig.
Misschien kan ik naar buiten zwemmen, zei Julian en hij begon te zwemmen. Maar hij gaf het al snel weer op, want de stroom was zo sterk dat hij bang was tegen de rotswand gesmakt te worden.
Het gaat niet, zei hij somber.
Al dat lopen door het water is voor niks geweest. Het is veel te gevaarlijk om verder te gaan.
Maar het is om gek van te worden, want het daglicht is maar een paar meter van ons vandaan.
We moeten terug, zei George. Ik ben bang dat Timmy verdrinkt als we niet teruggaan. Hebba!
Hoofdstuk 20. Nog meer spanning. Het was een triest teleurgesteld troepje dat naar de grot terugstrompelde. Ze konden nu maar langzaam en moeilijk lopen, want tegen de stroom in ging het veel lastiger. Julian rilde. Hij was doornat geworden toen hij had geprobeerd te zwemmen. Maar eindelijk kwamen ze weer bij de grot aan waar de beek doorheen stroomde.
Laten we even hard rondlopen om warm te worden, zei Julian. Ik ben verstijfd van de kou.
Dick, jij hebt twee truien aan, mag ik er een van jou? Als ik mijn natte kleren niet uitdoe, word ik ziek.
Ze renden allemaal door de grot om warm te worden en deden alsof ze elkaar achterna zaten. Het duurde niet lang of ze voelden zich wat warmer worden. Hijgend lieten ze zich in een hoek van de grot op het zand vallen. Ze bleven even zitten om op adem te komen. Opeens begon Timmy te grommen.
Jemig, wat is er met Timmy aan de hand? Zei Nobby bang. Hij schrok altijd wat erger dan de anderen. Misschien kwam dat door wat hij de laatste tijd had meegemaakt. Ze luisterden allemaal. George hield Timmy's halsband vast. De hond begon weer zacht te grommen. Ze hoorden een hard geheig uit de richting van de beek aan de andere kant van de grot. "Er komt iemand door de beek hierheen," fluisterde Dick verbaasd. "Hoe kunnen zij dan naar binnen komen? Wij konden niet naar buiten. Ze moeten wel door die opening zijn gekomen." "Maar wie is het dan?" vroeg Julian. "Ik kan me niet voorstellen dat het Lou en Dan zijn. Het zou stom zijn als ze langs die weg kwamen, want ze hoeven de planken maar weg te schuiven om in de gang te komen. Hé, ze zijn bij de grot gekomen. Ik doe het licht uit, sst." Het werd pikdonker in de grot toen Julian zijn zaklamp uitdeed. Ze zaten allemaal doodstil te luisteren. Alleen Nobby bibberde van angst. Timmy gromde niet meer. Dat was vreemd. Hij kwispelde zelfs met zijn staart. Iemand niesde aan het andere eind van de gang en toen kwamen zachte voetstappen naar ze toe. En hij wilde wel schreeuwen. Wie was dat in hemelsnaam? Julian deed zijn zaklamp aan en het licht viel op een kromme figuur die bleef staan in het felle licht. "Het is Pongo," riepen ze allemaal uit en ze sprongen overeind. Timmy rende naar de verbaasde chimpansee toe en liep opgewonden snuffelend om hem heen. Pongo sloeg zijn armen om Nobby en Annie heen. "Pongo, je bent ontsnapt. Je hebt het touw doorgebeten," zei Julian. "Wat knap. Hoe wist hij nou dat hij ons hier kon vinden?" zei hij tegen de anderen. "Wat ben je braaf, Pongo." En toen zag Julian de grote wond op Pongo's kop. "Kijk nou," riep hij. "Hij is gewond. Ze hebben hem met stenen bekogeld. Wat zielig." "Laten we de wond verbinden," zei Annie. "Ik gebruik mijn zakdoek wel." Maar Pongo wilde niet dat iemand de wond aanraakte, zelfs Nobby niet. Hij deed niet boos, hij gromde niet, maar hij duwde wel hun handen weg. Het lukte ze dus niet om de wond uit te wassen en te verbinden. "Geef niet," zei Nobby. "Wonden genezen bij dieren vaak snel, zonder dat er iets aan gedaan wordt. Hij wil niet dat we eraan komen. Volgens mij hebben Lou en Dennen met een steen geraakt en is zij een tijdje bewusteloos geweest. En in die tijd hebben zij de put dichtgemaakt en ons opgesloten, die gemene rotzakken." "Hé," zei Dick plotseling, "jongens, ik heb een plan. Ik weet natuurlijk niet of het lukt, maar het is in elk geval de moeite waard om te proberen." "Wat dan?" vroeg George opgewonden en de anderen keken hem vragend aan. "Als we Pongo nou een brief om zijn hals binden en hem weer naar buiten sturen. Zou hij de brief naar het kamp kunnen brengen?" zei Dick. "Hij gaat toch niet naar Lou en Dan, want hij moet niks van die twee hebben. Maar gaat vast wel naar een van de andere circusmensen, denk je niet? Naar Larry bijvoorbeeld?" "Maar zou Pongo dan snappen wat hij moet doen?" vroeg Julian ongelovig. "Nou ja, we kunnen het natuurlijk proberen," zei Nobby. "Ik laat hem af en toe wel boodschappen doen, voor de grap. Ik laat hem bijvoorbeeld het tennisracket van de olifant naar Larry brengen. Of mijn jas naar mijn wagen." "Nou, laten we het dan proberen," zei Dick opgewonden. "Ik heb een notitieboekje en een potlood bij me. Ik zal een briefje schrijven en dan rol ik het op en bind ik het met een touwtje om Pongo's nek." Hij schreef. "Aan wie dit briefje in handen krijgt, kom alsjeblieft naar de heuvel, naar het terrein waar twee kampeerwagens staan. Onder de rode wagen zit de toegang tot een ondergrondse gang. Wij zitten in die gang gevangen. Kom ons alsjeblieft bevrijden. Julian, George, Annie, Nobby en Dick." Dick las het de anderen voor. Toen bond hij het briefje om Pongo's hals. Pongo keek wel een beetje verbaasd, maar gelukkig trok hij het niet meteen af. "Nu moet je hem zeggen wat hij moet doen," zei Dick tegen Nobby. Nobby begon langzaam en nadrukkelijk te spreken tegen de chimpansee. "Waar is Larry? Ga naar Larry. Pongo, ga Larry halen." Pongo knipperde met zijn oogjes en maakte jammerende geluidjes alsof hij wilde zeggen, "Nee, Nobby, ik wil niet." Nobby herhaalde alles nog een keer. "Begrepen, Pongo? Ga naar Larry. Hop." En toen draaide Pongo zich om en ging weg. Hij stapte weer in de beek en ze hoorden hem door het water plensen. Ze keken hem allemaal na zover ze konden. "Hij is echt slim," zei Annie, "maar volgens mij had hij er niet veel zin in. Ik hoop dat hij Larry vindt en dat hij iemand stuurt om ons te helpen." "Als dat briefje maar niet kletsnat en onleesbaar wordt in het water," zei Julian somber. "Hé, verdorie, ik wou dat het niet zo koud was hier. Laten we nog even gaan hardlopen en eten we daarna een stukje chocola." Ze speelden een tijdje tikkertje tot ze weer warm waren. Toen gingen ze weer zitten.
aten een stuk chocola en deden een raadspelletje om de tijd te verdrijven. Timmy zat dicht tegen Julian aan en die vond dat erg prettig.
Het is net een grote kruik, zei hij. Kom nog een beetje dichterbij, Timmy.
Zo ja. Als je zo blijft zitten, word ik weer lekker warm.
Na een tijdje werd het hartstikke saai om daar te zitten bij het licht van die ene zaklamp, dat al maar zwakker werd. Ze speelden alle spelletjes die ze konden bedenken, maar op een gegeven moment begon Annie te gapen.
Hoe laat zou het zijn? Het moet buiten nu al donker zijn. Ik begin moe te worden.
Julian keek op zijn horloge. Het is bijna 9 uur, zei hij. Misschien is Pongo nu al wel bij het kamp en heeft hij iemand gevonden. Als dat zo is, kan er elk moment hulp komen.
Maar dan moeten we natuurlijk wel teruggaan naar de put, zei Dick.
Hij stond op. Zometeen vindt Larry die ijzeren pinnen langs de wand niet en dan kunnen ze ons ook niet vinden.
Daar zat natuurlijk iets in. Dus ze liepen allemaal door de tunnel, langs de schatkamer en kwamen bij de grote glinstergrot. Er was een zandig hoekje vlak bij het gat dat naar de eerste kleine grot leidde en ze besloten daar te gaan zitten. Dat leek hun een beter plekje dan in de gang of in de eerste kleine grot, want daar was de vloer nogal hard en ongemakkelijk. Ze kropen dicht tegen elkaar aan voor de warmte en voelden zich hongerig. Het duurde niet lang voordat Annie en Nobby in slaap waren gevallen en het kostte George ook de grootste moeite om wakker te blijven. Maar de jongens en Timmy waren nog niet moe en praatten zachtjes met elkaar. Dat wil zeggen, Timmy praatte natuurlijk niet, maar hij kwispelde met zijn staart als Dick en Julian iets zeiden. Na een tijdje begon Timmy te grommen en de twee jongens gingen meteen rechtop zitten. Timmy mocht dan iets gehoord hebben met zijn scherpe oren, zij hoorden helemaal niks. Maar Timmy bleef grommen. Julian maakte de anderen wakker.
Ik denk dat er hulp komt, zei hij. Maar we kunnen beter niet gaan kijken, want het kunnen natuurlijk ook Dan en Lou zijn.
Ze waren meteen allemaal klaar wakker. Was het Larry die gekomen was nadat hij een briefje had gelezen, of waren het die verschrikkelijke tijger Dan en Lou? Even later keek een hoofd door het gat en het licht van een lamp werd op ze gericht. Timmy gromde vervaarlijk en probeerde zich los te rukken, maar George hield hem stevig vast bij zijn halsband. Wat stel je voor dat het Larry was?
Maar het was Larry niet. Het was Lou.
Ze hoorde het meteen toen hij begon te praten. Julian liet het licht van zijn zaklamp op hem vallen.
Ik hoop dat jullie je een beetje hebben vermaakt, kleintjes, zei Lou met zijn scherpe stem. En hou die hond van je bij je, jochie, anders schiet ik hem kapot, begrepen? Ik ben niet van plan nog eens aangevallen te worden door dat beest.
Tot haar grote schrik zag George dat Lou een revolver op Timmy gericht hield. Ze gilde en wierp zich voor Timmy.
Waag het niet om op mijn hond te schieten, anders zal ik...
Ze wist niets te bedenken wat erg genoeg was, dus hield ze haar mond. Ze stikte van woede en angst. Timmy, die natuurlijk niet wist wat een revolver was, begreep niet waarom George hem niet losliet. Dit was nou net een mooie kans om die rotkerel te lijf te gaan. Hij wou het liefst zo snel mogelijk met Lou afrekenen.
Tempo, jongens, de tunnel in, commandeerde Lou. Kom op, loop voor me uit en waag het niet om te blijven staan. We hebben hier vanavond werk te doen en we laten onze plannen echt niet langer door jullie in de war schoppen, begrepen? Zo, dan kunnen we tenminste opschieten, zei hij tegen Tijger Dan. Je weet wat je moet doen, ga je gang.
Tijger Dan begon de buit in de grote zakken te stoppen die hij had meegebracht en daarna liep hij ermee weg. Ongeveer 10 minuten later kwam hij terug om een tweede zak te halen. Het was duidelijk dat Lou en Dan van plan waren deze keer alles mee te nemen.
Jullie dachten dat jullie een prachtige ontdekking hadden gedaan, nietwaar? Zei Lou spottend. Nou, wat waren jullie slim. Maar je ziet wat er met slimmerikken gebeurt. De komende paar dagen zitten jullie hier wel vast.
Hoezo? Riep Julian geschrokken. Je bent toch niet van plan ons hier te laten verhongeren?
Nee, we laten jullie niet verhongeren. We houden veel te veel van jullie, voegde Lou er vilijn aan toe.
We zullen wat eten voor jullie in de tunnel gooien
En over een dag of twee, drie komt iemand jullie misschien wel bevrijden.
Julian hoopte dat Pongo hulp zou halen voor Lou en Den klaar waren met inpakken. Hij keek naar Tijger Den. Die werkte snel door, pakte een zak vol, liep ermee en keerde even later weer terug om een volgende zak te pakken. Lou zat nog steeds met zijn lamp en zijn revolver op zijn schoot. Hij genoot van de bange gezichten tegenover hem. Julian en Dick deden alsof ze helemaal niet bang waren, maar ook zij voelden zich helemaal niet op hun gemak. Weer strompelde Tijger Den met een zak vol kostbaarheden weg. Maar hij was nog maar een paar tellen verdwenen, toen opeens een harde schreeuw door de tunnel klonk.
Lou, help me! Ik word aangevallen, help!
Lou stond op en rende de tunnel door.
Dat is Pongo, wedden? Hij heeft vast hulp meegebracht, fluisterde Julian hoopvol.
Hoofdstuk 21. Dick gaat er vandoor. Luister, zei Dick op gespannen toon. Misschien is het Pongo zelf. Het is helemaal niet zeker dat hij naar het kamp is gegaan. Het kan best zijn dat hij maar een beetje rondgezworven heeft en uiteindelijk door het gat bij de kampeerwagens weer de grot in is gegaan. Als dat zo is, zal hij niet veel kunnen doen, want Lou heeft een revolver en als hij de kans krijgt, schiet hij Pongo neer. Dan worden we dus niet bevrijd. Daarom wil ik nu ik de kans heb, wegglippen door de tunnel en me verstoppen in de kleine grot. Wat schieten we daar nou mee op? Vroeg Julian. Nou, misschien kan ik zo naar de gang vluchten die naar de put leidt en kan ik zonder dat de anderen me zien naar buiten gaan, zei Dick en hij stond op. Dan kan ik hulp halen, snap je? Jullie moeten je intussen ergens verstoppen, maar wel op een goed plekje, want als die kerels terugkomen en ze merken dat een van ons ontsnapt is, worden ze woest. Opschieten nou! Daarna verdween Dick de tunnel in. Hij liep langs een schatkamer waar nu nog maar heel weinig spullen in lagen en kwam in een grote grot. Daar was het een enorm kabaal, want Pongo had allebei de mannen tegelijk te pakken. Hun zaklampen waren uitgegaan en Lou durfde niet te schieten, want hij was bang dat hij Den zou raken. Dick kon natuurlijk niet alles zien, maar hij hoorde wel een hoop geheig en geschreeuw. Hij liep in een grote boog om het vechtende drietal heen en rende zo snel hij kon naar de plek waar hij dacht dat de uitgang was, naar de eerste gang. Hij kon niet te hard lopen, want dan zou hij zo in het gat kunnen vallen. Na even zoeken vond hij het en hij liet zich in de grot eronder zakken. Hij was nu vlak bij de uitgang en vond het veilig genoeg om zijn lamp weer aan te doen. Een paar minuten later was hij weer bovengronds. Het was al helemaal donker. Hij liep om een van de kampeerwagens heen toen hij zich plotseling iets bedacht. Het was natuurlijk wel goed dat hij hulp ging halen, maar als hij terugkwam zouden Lou en Den er vandoor zijn. Ze hadden immers alle voorbereidingen al getroffen om hem met hun buiten snuit te piepen, dat was overduidelijk. Als hij nou de planken weer terugschoof en er een paar grote stenen bovenop legde, in zijn eentje kon hij de kampeerwagen niet verplaatsen, dat was veel te zwaar. Maar een paar zware stenen waren misschien ook wel voldoende. Die kerels zouden dan natuurlijk denken dat de kampeerwagen wel weer boven het gat stond. Hijgend van inspanning schoof Dick de planken weer over het gat en zocht toen met behulp van zijn zaklamp naar stenen. Hij hoefde niet ver te lopen om een paar kleine rotsblokken te vinden. Optillen kon hij ze niet, maar hij kon ze wel naar de planken rollen. Boem! Eén voor één rolde hij ze er bovenop. Knappe jongen die planken nog van hun plaats kon krijgen. Nu heb ik de anderen natuurlijk ook weer opgesloten met de mannen, dacht Dick. Maar ik hoop dat het Julian lukt om een veilige schuilplaats te vinden. Man, wat heb ik het warm. En nu snel naar beneden. In de grot hadden Lou en Den zich eindelijk van de woedende chimpansee bevrijd. Ze hadden een paar beten en schrammen, maar Pongo was niet zo sterk als anders door de wond aan zijn kop. Lou en Den hadden hem met veel moeite op de vlucht gejaagd en hij hinkte weg in de richting van de tunnel, op zoek naar Nobby en de anderen. Hij zou ongetwijfeld doodgeschoten zijn als Lou zijn revolver snel genoeg had kunnen vinden. Maar hij zocht er tevergeefs naar in het donker. Wat hij wel vond was zijn zaklamp, hoewel die beschadigd was. Toen hij er een paar keer mee op de grond had getikt, deed de lamp het weer en hij richtte het licht op Den.
We hadden moeten weten dat die aap in de buurt zou zijn, gromde Den. Hij heeft vast het touwstuk gebeten. Man, het scheelde niet veel of dat beest had me vermoord. Het enige geluk was dat hij op de zak terecht kwam die ik op mijn rug had en niet op mijn hoofd of zo.
Nou, laten we de rest van de spullen maar halen en maken dat we wegkomen, zei Lou, die beefde van schrik. Wat er nu nog ligt is niet meer dan een zak vol. We gaan terug naar de tunnel, jagen die ettertjes nog een keer de stuip op het lijf, schieten die aap neer als we de kans krijgen en dan gaan we er vandoor. We gooien wat te eten in die put en dekken de ingang weer af.
Nou, weet je, Ik heb niet zoveel zin die aap nog een keer tegen te komen, zei Dan bezorgd. We laten die rest van die spullen mooi liggen. Kom op, we gaan er nu vandoor.
Lou voelde er eigenlijk ook niet veel voor om nog een keer de strijd aan te gaan met Pongo. Met zijn lamp in zijn ene en zijn revolver in zijn andere volgde hij Dan. Ze lieten zich door het gat zakken en liepen toen de gang door. Ze wilden zo snel mogelijk naar buiten waar hun wagen stond met de buit. Ze schrokken zich rot toen ze erachter kwamen dat het gat dicht was.
Lou richtte de lichtstraal van zijn zaklamp naar boven en staarde verbaasd naar de onderkant van de planken.
Tijger Dan werd ontzettend kwaad. Hij kreeg een van zijn woedeaanvallen en hamerde als een gek met zijn vuisten tegen de planken. Maar de zware stenen hielden de planken op hun plaats en uitgeput liet hij zich tenslotte naast Lou vallen.
Er zit geen beweging in. Iemand moet die kampeerwagen er weer bovenop gezet hebben. We zitten vast.
Maar wie heeft ons dit gelapt? Schreeuwde Lou.
Zouden die kinderen langs ons zijn geglipt toen we met die aap lagen te vechten?
We gaan meteen kijken of ze er nog zijn, zei Tijger Dan grimmig. En als blijkt dat zij dit op hun geweten hebben, dan krijgen ze zo ongenadig op hun donder.
Dus ze liepen allebei weer terug naar de tunnel. Maar daar was niemand te zien. Julian had Dick's raad opgevolgd. Hij dacht al dat Dick de ingang van de grotten zou afsluiten en in dat geval zouden Lou en Dan natuurlijk woest zijn. Dus liepen ze allemaal verder de tunnel door tot ze bij de beek kwamen. Maar het leek totaal onmogelijk om daar een schuilplaats te vinden.
Ik zou echt niet weten waar we ons zouden moeten verstoppen, zei Julian wanhopig. Het heeft geen zin om weer door de beek te lopen. Daar worden we alleen maar nat en koud van. En als die kerels achter ons aankomen, kunnen we helemaal niet meer ontsnappen.
Ik hoor iets, zei George plotseling. Zaklamp uit, Julian, snel! Het licht ging uit en ze stonden met ingehouden adem te luisteren in het donker. Timmy gromde niet. George voelde dat hij met zijn staart kwispelde.
Het is goed, fluisterde ze. Hij moet daar ergens zijn. Misschien is het Pongo weer. Doe het licht maar weer aan.
Het licht flitste aan en het schijnsel viel op de chimpansee die door de grot naar ze toe kwam. Nobby slaakte een kreet van vreugde.
Daar ben je weer, riep hij uitgelaten. Pongo, heb je hulp meegebracht uit het kamp?
Julian zuchtte. Hij is helemaal niet naar het kamp geweest, zei hij.
Kijk maar, want hij heeft ons briefje nog.
Hé, balen.
Hij is slim, maar niet slim genoeg om zo'n moeilijke opdracht te begrijpen, zei George.
En we hadden er al bijna op gerekend. Maar ja, het doet er niet toe. Misschien lukt het Dick om te ontsnappen en hulp te halen.
Maar waar moeten we ons in hemelsnaam verstoppen?
Stroomopwaarts, zei Annie. We zijn de vorige keer met de stroom meegelopen, maar we hebben nog niet geprobeerd de andere kant op te gaan. Misschien moeten we dat doen.
We kunnen het proberen, zei Julian aarzelend.
Het waden door het koude water met die onverwachte diepe plekken vond hij maar niks.
Ik zal die kant eens opschijnen met mijn zaklamp om te zien hoe het daar uitziet.
Hij liep naar de beek en richtte het licht van zijn lamp in de tunnel waaruit het water stroomde. Hij kneep zijn ogen samen en tuurde ingespannen.
Het ziet er naar uit dat we over een richel langs de beek kunnen lopen, zei hij. Maar we moeten wel op handen en voeten kruipen. En het water stroomt hier zo snel dat we heel erg moeten oppassen dat we niet uitglijden en erin vallen.
Ik ga wel voorop, zei Nobby. Jij sluit de rij, Julian. Dan kunnen George en Annie tussen ons inlopen met Timmy en Pongo.
Hij stapte op de smalle richel vlak boven het snelstromende water. Toen volgde Annie, daarna George en Timmy en als laatste Julian.
Maar toen Julian op de richel klom, kwamen Lou en Tijger Dan de tunnel in. En heel toevallig viel het licht van Lou's lamp op de wegvluchtende Julian.
Hij schreeuwde woest, daar heb je er een, kom mee!
Alle twee holden ze naar de beek en Lou richtte de straal van zijn lamp in de tunnel. Hij wist Julian nog net bij zijn trui te grijpen en trok hem terug. Annie schreeuwde toen ze zag dat Julian zo plotseling van de richel getrokken werd.
Nobby schrok verschrikkelijk. Timmy begon woedend te grommen en Pongo krijste. Luisteren jullie, klonk de stem van Lou. Ik heb een revolver en ik schiet die hond en die aap dood als ze ook maar 1 centimeter uit die tunnel tevoorschijn durven komen. Dus als jullie willen dat ze blijven leven, houden jullie ze vast.
Hij duwde Julian naar Tijger Dan, die hem stevig bij zijn kraag greep. Lou liet zijn zaklamp weer in de tunnel schijnen om de kinderen te tellen.
Ha, daar hebben we Nobby, zei hij. Hier jij.
Als ik naar je toe kom, loopt Pongo met me mee, zei Nobby. Dat weet je, en het zou wel eens kunnen gebeuren dat hij jou te pakken krijgt voordat jij hem kunt neerschieten.
Lou dacht even na. Hij was bang voor de chimpansee.
Blijf dan maar waar je bent met hem, zei hij. En dat meisje blijft ook daar en houdt die hond vast. Maar die andere jongen moet hier komen.
Hij dacht dat George een jongen was. Die vond dat natuurlijk niet erg. En ze gaf meteen antwoord.
Ik kan niet komen. Als ik dat doe, volgt Tim hem meteen. En ik wil niet dat hij doodgeschoten wordt.
Hier komen, zei Lou dreigend. Ik zal jullie eens laten zien wat er gebeurt met jongens die hun neus in zaken steken die hun niet aangaan. Nobby weet wel wat er dan gebeurt, hè, Nobby? Hij heeft al een paar flinke tikken gekregen. Nu is het jullie beurt.
Dan riep, hey Lou, er moet nog een meisje zijn. Nobby zei dat er twee meisjes en twee jongens waren. Waar is dat andere meisje?
Die is natuurlijk al verder de tunnel ingegaan, zei Lou. En hij probeerde of hij het kon zien. En toen schreeuwde hij, terugkomen jij! En hij begon te huilen.
Ga niet, George, ga niet. Ze slaan je in elkaar. Zeg nou gewoon dat je... Hou je kop, zei George heftig. Als ik zeg dat ik een meisje ben, ging ze fluisterend verder, merken ze dat Dick er niet bij is. En dan worden ze nog bozer. Hou Tim goed vast.
En hij greep Timmy's halsband. George begon terug te lopen naar de grot. Maar Julian was niet van plan George te laten gaan. Ze gedroeg zich altijd wel zo stoer, maar dit wilde hij haar niet aandoen. Hij begon te spartelen. Lou greep George beet toen ze de tunnel uitkwam. En op hetzelfde moment lukte Julian om zijn voet omhoog te brengen en zo de lamp uit Lou's hand te schoppen. Die vloog tegen het dak van de grot en spatte in stukken uit elkaar. Het werd pikdonker.
George, ga terug de tunnel in, schreeuwde Julian. Timmy, Pongo, kom.
Nee, ik wil niet dat Timmy doodgeschoten wordt, riep George doodbang, toen Timmy langs haar heen sprong de grot in.
Ze had het nog maar net gezegd, of er klonk een schot.
Timmy, nee, gilde George. Tim!
Hoofdstuk 22. Een avontuurlijke redding. Maar Timmy was niet geraakt. De kogel floot langs zijn kop en boorde zich in de muur van de grot. Timmy vloog op Lou's benen af. Met een bons viel hij omver en de revolver viel uit zijn hand. Julian hoorde het wapen over de vloer van de grot schuren en hij zuchtte van opluchting.
Doe je zaklamp aan, George, snel, schreeuwde hij. Dan kunnen we zien wat we doen. Hé, daar gaat Pongo.
Tijger Dan gaf een schreeuw van angst toen het licht aanflitste, want hij zag de aap recht op zich afkomen. Het lukte hem om Pongo een klap te geven, waardoor hij achterover viel. En toen draaide Dan zich om en zette het op een lopen. Lou probeerde Timmy schoppend van zich af te houden. Tijger Dan rende zo snel mogelijk naar de tunnel. Hij bleef toen abrupt staan. Vier boomlange politieagenten kwamen door de tunnel en Dick liep voor ze uit. Een van de agenten trok zijn pistool. Tijger Dan stak meteen zijn handen omhoog.
Timmy, hier,
riep George. Ze begreep dat de hulp van haar hond nu niet langer nodig was. Timmy keek haar verwijtend aan, met een blik die zoveel leek te zeggen als, hé, gun me deze lol nou, ik wil die vent een lesje leren. Toen kreeg Timmy de vier agenten in de gaten en begon wild te blaffen. Nog meer vijanden.
Wat is hier aan de hand? Vroeg de voorste agent, die inspecteur bleek te zijn. Opstaan jij, kom mee.
Lou stond met de grootste moeite op. Timmy had hem flink te pakken gehad. Zijn haar hing voor zijn gezicht en zijn kleren waren gescheurd. Hij staarde de agent aan en zijn mond zakte open van verbazing. Hoe kwam die nou hier? Toen zag hij Dick.
Dus toch, jij bent naar buiten geglipt en jij hebt de put dichtgemaakt, zei hij woedend. Ik had het kunnen weten, wacht maar.
Mond dicht, Louis Elberg, zei de voorste agent scherp. Als we je iets vragen, mag je praten en ga er maar vanuit dat je nog genoeg uit te leggen hebt.
Hoe ben je zo snel teruggekomen? Vroeg Julian aan Dick en hij liep naar hem toe. Ik dacht dat het nog wel even zou duren voor je terug zou zijn. Je kunt nooit helemaal naar de stad zijn gegaan en weer terug.
Nee, ik ben naar de boerderij gelopen en heb meneer en mevrouw Mackie wakker gemaakt.
Meneer Mackie heeft de politie gebeld en die zijn hier zo snel mogelijk met een auto naartoe gekomen, zei Dick en hij grijnsde.
Alles goed? Waar zijn Annie en Nobby?
Ah, daar komen ze al, zei Julian. En hij richtte zijn lichtbundel op de beek. Dick zag het bleke gezicht van Annie en hij liep naar haar toe.
Alles weer in orde hoor, Annie, zei hij. Het avontuur is afgelopen.
Annie keek hem met een waterig lachje aan. Pongo greep haar hand en maakte lieve geluidjes. Daardoor moest ze echt een beetje lachen. George riep Timmy bij zich, want ze was bang dat hij opnieuw zou proberen Lou te lijf te gaan. Die draaide zich om en staarde haar aan. En toen keek hij naar Dick en Julian. En als laatste naar Annie.
Er was dus toch maar één meisje, zei hij.
En jij zei dat er 2 meisjes en 2 jongens waren, zei hij met een valse blik naar Nobby. Dat is ook zo, zei Nobby. Hij wees naar George. Zij is een meisje, maar ze lijkt meer op een jongen.
George was zo trots als een pauw. Ze keek Lou uitdagend aan. Een van de agenten hield hem stevig bij zijn arm en Tiger Dan werd ingeklemd tussen 2 andere agenten.
We gaan weer naar boven, jongens, zei de inspecteur en hij stopte zijn notitieboekje in zijn zak. En een beetje tempo.
Julian ging voorop. Hij wees de plaats aan waar de mannen hun buit hadden opgeslagen en de inspecteur verzamelde alle spullen die er nog lagen en stopte ze in een zak. Toen liepen ze verder. Tiger Dan liep grommend tussen de agenten in.
Zouden ze naar de gevangenis gaan? Fluisterde Annie tegen Dick.
Op zijn minst, zei Dick.
Daar hadden ze al lang moeten zitten. De politie blijkt al jarenlang bezig te zijn om de inbraken die zij gepleegd hebben op te lossen.
Na de tunnel kwamen ze in de grot met de glinsterende wanden. Toen kropen ze door het gat door de kleine grot naar de uitgang. Sterren glinsterden aan de hemel en iedereen was blij dat ze de open lucht weer zagen. Ze hadden het voorlopig wel even gehad met ondergrondse gangen en grotten. Boven werden Lou en Dan geboeid en de agenten zetten ze in het politiebusje dat een eindje verderop stond.
En wat gaan jullie nu doen, jongens? Vroeg de inspecteur, die achter het stuur van de auto was gaan zitten.
Is het niet beter als jullie met ons meegaan naar de stad? Jullie hebben een verschrikkelijk avontuur achter de rug.
Nee, dank u wel, zei Julian beleefd. We zijn wel gewend aan avonturen. We hebben er al een heleboel beleefd. Eigenlijk blijven we liever hier met Timmy en Pongo.
Nou, ik moet zeggen dat ik ook niet zoveel zin heb om in het gezelschap van een chimpansee te verkeren, zei de inspecteur lachend.
We komen morgenochtend nog wel even langs om jullie nog het een en ander te vragen. Jullie mogen ons alles vertellen wat jullie weten. In elk geval hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Wat gebeurt er nou met al die gestolen spullen? Vroeg Dick.
Laat u die hier zomaar staan? Er zitten hele dure juwelen bij.
2 van mijn mannen rijden ermee naar de stad, zei de inspecteur.
Hij rijdt achter ons aan met het paard en die aanhangwagen van die kerels.
Pas goed op jezelf, jongens. Tot morgen.
De inspecteur startte de motor van het busje en reed weg. De 2 agenten laden alle spullen op de aanhangwagen van Lou en Dan. Daarna besteeg 1 van hen het paard en de andere klom op de aanhangwagen. Toen reden ze langzaam weg.
Poeh, zei Julian opgelucht. Ik moet zeggen dat we er goed vanaf gekomen zijn, Dick. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik was dat je zo snel met die agenten op kwam dagen. Het was een super idee van je om naar de boerderij te gaan.
Oh, Dick gaapte. Volgens mij is het al hartstikke laat, zei hij.
Midden in de nacht of zo. Maar ik knal van de honger. Ik moet echt wat eten voordat ik naar bed ga.
Hebben we nog iets lekkers? Vroeg Julian.
Ik zal eens kijken, zei Annie. Volgens mij ligt er nog wel wat.
Ze maakte 2 blikjes sardines open, smeerde boterhammen, opende 1 blik perziken en uiteindelijk hadden ze midden in de nacht toch nog een feestmaal. Ze gingen zitten op de vloer van George's kampeerwagen en aten met smaak. Pongo genoot ook van het eten en Timmy knaagde aan een bot. Toen gingen ze naar bed en het duurde niet lang voordat ze sliepen. Ze waren zo moe dat ze met kleren en al naar bed gingen. Pongo kroop bij Nobby op een deken en Timmy lag zoals gewoonlijk aan het voeteneind van George's bed. De volgende ochtend sliepen ze allemaal lang uit. Ze werden wakker doordat er hard werd geklopt op de deur van Julian's kampeerwagen. Dick, Nobby en hij schrokken wakker. Julian ging met een ruk rechtop zitten.
Wie is daar?
Wij zijn het, klonk een bekende stem en de deur ging open.
Boer Mackie en zijn vrouw gluurden naar binnen en hun gezichten stonden een beetje ongerust.
We vroegen ons af wat er gebeurd was, Dick, zei meneer Mackie. Je holde weg toen je gisteravond de telefoon gebruikt had en we zagen je niet meer terug.
Oh, sorry, ik had nog even terug moeten komen om het u te vertellen, zei Dick.
En hij kwam overeind. Zijn haar hing voor zijn ogen. Hij haalde zijn hand er doorheen.
Maar ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. De politie ging met ons mee de grot in en ze hebben die 2 kerels gearresteerd. Het bleken gezochte criminelen te zijn. Man, het was zo'n spannende nacht. Dat alles zo goed is afgelopen, hebben we allemaal aan u te danken, omdat we uw telefoon mochten gebruiken.
Dat spreekt toch voor zich, zei mevrouw Mackie.
Kijk eens, we hebben wat te eten voor jullie meegebracht.
Ze hadden 2 manden vol heerlijke dingen bij zich.
Dick was meteen klaar wakker. Het water liep hem in zijn mond toen hij al dat heerlijk zag.
Ontzettend bedankt, zei hij. Wat bent u toch goed voor ons?
Toen werd Pongo wakker. En mevrouw Mackie gilde van schrik.
Mijn hemel, wat is dat, een aap? Een chimpansee, mevrouw, zei Nobby beleefd, maar hij doet niks hoor. Pongo maakte van de gelegenheid gebruik om iets uit de mand te pikken en Nobby riep, hey, haal je poot uit die mand. Pongo hield zijn poot schuldbewust voor zijn gezicht en gluurde door zijn vingers naar mevrouw Mackie.
Kijk nou, het is net een ondeugend kind, of niet, Ted? Zei mevrouw Mackie.
Ja, lachte haar man, maar ik zou niet graag met hem in één bed slapen.
We moeten er weer vandoor, zei mevrouw Mackie, en ze knikte vriendelijk naar George en Annie, die met Timmy uit hun wagen tevoorschijn waren gekomen, om te zien wie er op bezoek was. Als jullie nog iets nodig hebben, komen jullie maar naar de boerderij. Jullie zijn van harte welkom. Wat zijn ze toch aardig, hè? Zei Annie, toen meneer en mevrouw Mackie vertrokken waren. En wat een lekker ontbijt. Koud spek, tomaten, radijsjes, heerlijke sla en honing. Lekker, riep Julian. Kom, we gaan meteen ontbijten. Dan gaan we ons daarna wel wassen en aankleden. Maar daar was Annie het niet mee eens. Je geniet er veel meer van als je lekker schoon bent, zei ze. We zien er